Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.N. van de Wint uit Bruchem-Kerkwijk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deel verlengt de volgende week zondag 23 april. Zowel in de ochtend als in de avonddienst zal onze eigen predikant dominee Tramper voorgaan. Wat betreft de collecte. Eerste collecte vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de stichting Evangelie en Moslims. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan wensten ieder, zowel in ons midden als op afstand, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 97... de versen 1 en 2, en straks lezen we uit de profetie van Joël, Joël 2, en verschillende woorden en voorstellingen over God, die vinden we ook terug in de psalmen, onder andere in deze versen, die we nu zingen, psalm 97, het eerste vers, God heerst als opperheer, en op het tweede, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. nadat wij het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond. Psalm 103, het vierde vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige en heilige Vader in de hemel, deze avond willen we samen ook in ons gebed U aanroepen, tot U komen. U de lof en de aanbidding brengen. U die groot bent, een heerlijk God, de eeuwige. U die in heerlijkheid en macht zo ver boven uw schepping verheven bent. En in uw goedheid en trouw, in uw barmhartigheid, ook zo wonderlijk nauw bij uw schepping betrokken bent. En Heere, daarin draagt u ons. We mogen het leven uit uw hand ontvangen. Tot de goedheid van u en we prijzen uw heerlijke naam. U brengt ook deze avond uw gemeente hier weer bijeen. We mogen de schriften openen. U hebt gesproken door de profeten en apostelen. U hebt door uw Heilige Geest ons de Bijbel toevertrouwd. opdat wij daaruit lezen, daarnaar horen. En het woord mag ook worden bediend. U danken we ervoor en we bidden van u. Wilt u daarin ook zelf met uw geest, uw heilige geest, ons nabij zijn. Zodat we uw woorden ontvangen. In geloof. Met eerbied. Luisterend. En dat u zo spreekt dat ons hart daarin bereikt wordt. Dat het harde wordt verbrijzeld. Het onwillige wordt omgebogen. Dat, Heere, het gebrokene wordt geheeld. En wij zo worden vernieuwd dat wij u zullen liefhebben. U zullen dienen en toegewijd zijn. Met heel ons hart, onze woorden en daden, met heel ons leven. U bidden we, Heere, om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Door heel de wereld heen, onder de volken, waar het evangelie wordt verkondigd. Waar uw gemeente samenkomt, maar ook hier in ons land, ook hier in de gemeente van Waarder. Kom met uw Heilige Geest en geef dat nieuwe leven, maar ook, Heere, daarin volharding en vrucht, opdat u wordt geëerd. Zegen ons daarvoor deze avond ook, wanneer we luisteren, ook in het spreken, het leiden van de dienst, in heel de eredienst, dat we samen zijn tot uw eer. U kent ook in ieder persoonlijk, Heere, wat we daarin nodig hebben, aan onderwijs, aan hulp en kracht, aan zicht op u de levende God, geloofsinzicht in u Vader, Zoon en Heilige Geest, onderwijs ons en sterk ons, opdat het geloof zal leven. Vergeef ons de zonden, Heere, zo bidden wij van u. Om de Heere Jezus Christus wil. Hij die zijn eigen leven gaf. En het kruis houdt. En het vloek houdt. Het offer dat gebracht is. En dat ook volbracht is. Dat zo volkomen is. Dat we daarin rust mogen vinden en vrede. U bidden we dat u ons dat ook leert. Om te bouwen en te rusten op het werk van onze Heer Jezus Christus. En daaruit te leven in vrijmoedigheid. Heere, in de zekerheid van het geloof. En ook in de blijdschap daarvan. Wilt u ook dat sterken en daarin voeden. Ons daarin genadig zijn. U bidden we zo voor elkaar. Voor de gemeente. Wilt u uw kerk overal gedenken en helpen. Bidden we in het bijzonder ook voor christenen die te lijden hebben onder vervolging, waar geen vrijheid is om samen te komen, of waarin het allerlei schadelijke consequenties heeft voor de mensen. Heere, wilt u hen sterken, de getuigenis ook tot een zegen stellen, tot eer van uw naam. Gedenk ook de noden die er zijn door armoede, oorlogsgeweld. Heere, waar mensen leven onder dictatuur en verschrikking, ontfermt u zich over en geeft dat er voor hen ook vrijheid en vrede mag zijn. Maar bovenal dat in alle omstandigheden de juiste hulp wordt geboden en de woorden van u zullen klinken. Dat we kunnen leven vanuit de hoop, gevoed door uw beloften. Zo leggen deze dingen voor u neer. Wees ons genadig, betoon uw trouw. Laat ook vanavond uw heilige naam worden geëerd. Wanneer we luisteren en spreken, wanneer we zingen, onze gaven geven, ook in het samen zijn als gemeente, dat u heerlijke naam de lof ontvangt, om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Oude Testament de profetieën van Joël. In hoofdstuk 2. Joël, een van de profeten. Die worden de kleine profeten genoemd, omdat de Bijbelboeken klein zijn in vergelijking met andere Bijbelboeken. Joël vindt u tussen Hosea en Amos. We lezen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 14. In hoofdstuk 1 heeft de profeet gesproken over een ernstige sprinkhanenplaag en een grote droogte. En dan gaan we nu lezen in Joël 2, de versen 1 tot en met 14. Blaast de bezuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid, dat alle inwoners van het land beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Zelfs gedaante is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen ze lopen. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte der bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen ze de muren beklimmen en ze zullen daarheen trekken en ieder in zijn wegen en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen, ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En dan vielen ze op een geweer, ze zouden niet verwond worden. Ze zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij. Met uw ganse hart. En dat met vasten, met geween, met rouwklaag. Scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot voor goede tierenheid. En berouw hebben de over het kwaad. Wie weet. Hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Tot zover lezen we hier uit de profetieën van Joël. Kerntekst voor de preek zijn de laatste versen die we gelezen hebben. Joël 2 vers 12 tot en met 14. Vers 12 tot 14. Ik lees die versen nogmaals. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij. Met uw ganse hart en met vasten, met gewenen, met rouwklaag. En scheurt uw hart en niet uw kleren. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbend over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere, uw God. Tot zover. Vanuit dit Bijbelgedeelte en deze tekst zijn er drie punten in de preek. Ten eerste een dringende waarschuwing. Ten tweede een motiverende hoop. En ten derde een goddelijke omkeer. Dus een dringende waarschuwing, motiverende hoop en een goddelijke omkeer. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 50, de versen 1, 2 en 6. Ook weer verschillende dingen in deze psalm die ook wel herkenbaar zijn in hoe we gelezen hebben in Joël over de dag van de Heere en hoe God dan ook komt. Psalm 50, vers 1, vers 2 en vers 6. De profeet Joël, die maakt hier helemaal geen onderscheid. In heel het stuk dat we hebben gelezen, worden allen op dezelfde manier gewaarschuwd. Maar zijn er in Jeruzalem dan geen gelovigen? Was er in die tijd dan geen enkele rechtvaardige? Was er niemand die al bekeerd is? Joël die spreekt alle inwoners aan. Laat ze beroerd worden. Laat ze sidderen. Want de dag des Heren komt. Ja, ze is nabij. En zonder onderscheid laat hij horen. Bekeer u tot de Heren uw God. Bekeer u met vasten. Met geween. Met rouwklagen. Scheur niet uw kleren. Maar uw hart. Ongetwijfeld. Er waren toen ook oprechte gelovigen. Mensen die de Heere vreesden. Mensen die God wilden dienen. Met de liefde van hun hart. En toch klinkt voor allen dit alarm. Blaas de bezuin. De bezuin zoals de wachters dat op de muren doen. Die waarschuwen voor het gevaar dat ze aanzien komen. zegt de profeet het nu ook. Blaas de bazuin. En waar? Waar moet men die bazuin laten horen? In Sion. Niet bij de heidenen. Niet in een vijandelijke stad. In Sion. In de stad van de Heer, Jeruzalem. Sla alarm op mijn heilige berg, zegt de Heer. En daar moet de profeet de mensen wakker schudden. Die stad die zal worden getroffen door het gericht van God. Het is de plaats waar de Heer zelf woont. En die slaat hij niet over. Integendeel. Het oordeel begint bij het huis van God, staat er ook in de Bijbel. Alleen, ja dat is waar, hij stuurt hier wel een profeet heen. Hij laat daar de bazuin blazen, opdat ze het zullen weten en gewaarschuwd zijn. Vindt u dat lastig? Dat Joël hier geen onderscheid maakt? Je kunt denken, nou die dreigende boodschap in de Bijbel, die is alleen bestemd voor ongelovigen. Voor mensen die niet naar God luisteren. Ja, dan is het risico wel dat we ook al snel een beetje denken, nou, voor mij kan het wel meevallen. Het gericht van God is voor anderen. Maar de profeet die spreekt in deze boodschap allen aan, het hele volk, collectief, met elkaar. En wat er aankomt, die dag van de duisternis, dat aanstormende leger, wat hij beschrijft, die grote dag van de Heere, dat zal ieder mens doen sidderen. Vreselijk, zeer te vrezen is die dag. En zo eindigt vers 11, wie zal hem verdragen? Dus die vraag, die horen wij nu allemaal. Wie kan dat verdragen? Groot is de dag van de Heere, zeer ontzagwekkend. Wie zal hem verdragen? En als je dan weet, ja, ik heb een schuilplaats. Ik heb een schuilplaats in Christus. Dan betekent deze waarschuwing, blijf in hem. Blijf daar. En klamp je maar stevig vast. Doe het opnieuw aan de Heer Jezus Christus. En hem die gekruisigd is. En hem die je verkondigd is. Want die dag komt. En laat het je des te meer uitdrijven. Tot Jezus. Joël kondigt de dag van de Heere aan. In hoofdstuk 1 zag hij dat al aankomen. Daar ging het over een sprinkhanenplaag, waar het volk zo zwaar onder leed toen. En er was ook een enorme droogte. Alles was kaal gevreed. En de profeet heeft erover gesproken dat het een voorbode is. Een voorbode van het grote gericht. Hij trekt de lijn door. En de boodschap, ook in hoofdstuk 1, heeft geklonken in de beschrijving van die droogte en die sprinkhanenplaag. Roep tot de Heer. Wij hebben hoofdstuk 2 gelezen. Waar gaat het in Joël 2 over? Nou, in Joël 1 had die ramp zich voltrokken. De aarde is uitgedroogd. In Israël. Het koren is verwoest en de wijnstok is verdord en er is nu niets voor het graanoffer. En de vreugde is verdwenen. Joël 1. En nu in Joël 2 is er sprake van een ramp die dreigt. Er komt iets aan. En dat is duisternis. En dat is verwoestend. En huiveringwekkend. En wat ziet de profeet nu voor zich? Wat bedoelt hij eigenlijk? En sommigen zeggen, opnieuw, sprinkhaan. Maar nu in nog grotere getalen en nog indrukwekkender. Alles verwoestend. Anderen zeggen, nou nu in hoofdstuk 2 gaat het over een menselijk leger, een militaire grootmacht die het land zal binnendringen. En de profeet die beschrijft dat alsof het sprinkhanen zijn. Er zijn goede argumenten om die eerste interpretatie te volgen. Namelijk dat Joël hier de naderende dag van de Heere tekent als een invasie van een immense sprinkhanenplaag. Zoals in vers 4, dan worden ze vergeleken met paarden. Waar hij het over heeft, dat is als de gedaante van paarden is zijn gedaante. Het uiterlijk, het lijkt wel paarden. Het is als ruiters en als het gedruis van de wagens. Het is een vergelijking, het lijkt erop. Het zijn dus geen echte paarden en wagens die hij beschrijft. Hetzelfde in vers 7. Als helden zullen ze rennen. In vers 9. Ze lopen op de muren. Ze klimmen in de huizen. Ze komen door de vensters naar binnen. Ja, dat zijn geen soldaten. Een plaag van sprinkhanen. Dus de ervaring van Joël 1, wat de mensen hebben meegemaakt in die tijd, waarvan ze gevolgen hebben gezien, dat gebruikt Joël om te schilderen wat er nog meer komt, in schrille kleuren. Om te spreken over de dag van de Heer. De dag komt waarop de Heere oordeelt. Het is zijn dag. De dag dat hij verschijnt en zal zegevieren. En de profeet schildert dat in die donkere kleuren. En dan ziet hij in vers 2 over de bergen iets aankomen. Zoals 's ochtends vroeg opeens het licht tevoorschijn komt. En het zich uitspreidt over de toppen van de bergen. Zo ziet hij dat daar een groot en machtig volk aankomt. Een zwerm van sprinkhanen. Het is zo groot en zo imponerend. En hij zegt, ze komen eraan. Ze komen eraan. Een verzengend vuur gaat voor hen uit. Achter hen is alles verteerd. Het is een brandende vlakte wat ze achter zich laat. Wanneer je het contrast ziet. Nou, dan was het land eerst zo levenskrachtig. Vruchtbaar, groen, als een lusthof, paradijselijk. Er blijft niks van over. Een wildernis, een verschroeide aarde. Ja, die sprinkhanen, dat zijn kleine beesten, insecten. En toch, het lijken wel paarden, zo ze ook rennen. En wie onafzienbare zwerm ziet komen over de Judeese bergen, dan zwelt het geluid aan als het geraas van strijdwagens. En het klinkt steeds harder. Het wordt als het knetteren van vuur in stoppels, in stro. Moet je het zien aanstormen. Het lijken wel getrainde militairen die tegen de stadsmuren opklimmen. Allemaal recht op hun doel af. Strak in slagorde. Dat schijn je bij sprinkhanen heel sterk te hebben. Dat ze zo met elkaar die ene kant op gaan. Joël ziet het gebeuren hoe ze als een watervloed aanstormen op de huizen en binnendringen. Nou zo zal die dag zijn die komt. Blaas de bazuin, zegt de Heer. De God van Israël. De shofar. De ramshoorn. Met zijn diepe klank. Die heel ver draagt om dat volk te waarschuwen voor het naderende onheil. Zeg maar. zoals een luchtalarm. En jongens en meisjes, hebben jullie daar ook van gehoord? In de oorlog in Oekraïne gaat elke keer het luchtalarm. Dat is een hele harde sirene. Als je dan in de stad woont, dan kun je die overal in de stad horen. En dat betekent, als die sirene gaat, er is gevaar. Er komen weer raketten. Ga snel naar de schuilkelder. Naar een metrostation. Zoek een veilige plek onder de grond. Er komen raketten. Zorg dat je veilig bent. Dat is het luchtalarm. Weet jullie, jongens en meisjes, hoe ze dat deden in de tijd van de Bijbel? Toen bliezen ze op de bazuin. Een soort hoorn. En als je dat hoorde in de stad, dan wist je, oh, let op. Let op, er is gevaar. Snel, zorg dat je veilig bent. En nu zegt God door de profeet Joël, jullie moeten in Jeruzalem op de bazuin blazen. Waarschuw de mensen voor het gevaar. Welk gevaar? Nou, als God komt. Als God onze zonde ziet. Wat zal er dan gebeuren? Zo laat God op de bazuin blazen. Hij doet het ook door ernstige gebeurtenissen in de wereld. Ook in onze tijd. Als er rampen gebeuren. Oorlogen plaatsvinden. We aardbevingen horen. Zijn de tekenen van de tijd. Waarin je al iets in voelt. Van het oordeel van God. En wat doet u? Horen wij dat nog wel? Of zijn we als die mensen. Want zo schijnt het dan ook te gebeuren. In Oekraïne. Als de mensen die. Ondanks dat luchtalarm toch gewoon maar doorlopen. En gewend aan raken. Na al die tekenen komt de dag van het laatste oordeel. In het persoonlijk leven kan de Heer daar ook zo'n waarschuwing voor afgeven. Misschien een ernstige ziekte. Of een sterfgeval als een bazuinstoot. Een schokkende gebeurtenis die je wakker schudt. Zie, hij roept. En weet goed, het komt. De dag dat Christus ook u en ook mij zal oordelen. Hoe zal het niet zijn wanneer die grote dag aanbreekt? De volken zullen in pijn zijn, zegt vers 6. In pijn, ze krimpen ineen en ze verschieten van kleur. In dit stuk tekst in Joël van de profeet, daar zit een structuur in. En ze noemen dat een concentrische structuur. Dat betekent dat de buitenste versen bij elkaar horen, dat is vers 1 en vers 11... Daar zie je parallellen in. Die horen bij elkaar. En steeds naar verder. Naar binnen weer. Van die versen, van die teksten. Waarin je gedachten ziet die bij elkaar passen. En als je dat volgt, dan kom je bij je midden uit. En dat is hier vers 6. Dat is het midden van dat stuk. En daar gaat het over die doodsangst. De doodsangst, zodra je de geweldige plaag aan ziet komen, dat de mensen in één krip mee en wit wegtrekken en lijkbleek zijn. Zo zal het zijn in Sion en bij alle volken. Maar, gemeente, maar is dat wat het woord van God doet? Roept zijn boodschap angst op bij de mensen? Ja, het maakt hen bang. Die bezuin wordt toch niet voor niets geblazen. En overal slaat de angst toe, op de aarde, maar ook aan de hemel. Die trillen en die beven, zelfs de zon en de maan die zijn in rouw en de sterren doven uit. Wat een indruk maakt het, dat de dag van de Heere komt. En als de Heere zijn stem laat klinken voor alles uit. Het moet zorgeloze mensen wakker maken. Het moet iedereen alarmeren, zodat ieder die vraag te horen krijgt. Wie zal die dag verdragen? Wie kan het aan? Wie komt er doorheen? En je verwacht als enige antwoord niemand. Dat zou je toch verwachten? Niemand. Wie je ook bent als mens. Hoe goed of fout je leven er ook uitziet. En wat je allemaal hebt geprobeerd. En je vraagt het je af. En je denkt, ja, dat kan toch niet. Wie komt daar doorheen? De profeet geeft een indringend beeld van dat naderende gericht. Het is in feite Gods leger, een zeer groot leger. Het is zijn machtige stem waarvoor alles beeft. Groot is de dag, huiveringwekkend. Wie kan dat verdragen? En dan neemt de Heere zelf het woord. Ook nu spreekt de Heer. Nu dan ook. Keer u tot mij met heel uw hart. Ja, ook nu. Als dit op ons afkomt. Als we deze bezuinstoot horen. De Allerhoogste vol majesteit omringd door donkere wolken. En toch, keer je om. Keer je om, hierheen, naar mij toe, zegt de Heer. Dat kan nog. God zelf wijst de uitweg. En nu hier even heel direct. Het staat in de eerste persoon. Bekeer u tot mij, spreekt de Heer. Daar moet het heen. En zo ver wil God een mens brengen. Hij nodigt hartelijk, hij nodigt dringend in bewogenheid. Keer je om. Bekeer je. Zoek het bij mij, uw God. Ja, als een bevel. Wend u tot mij alle einden der aarde. Dat kan dus nog. En dat ziet de Heere graag. Hij schept geen behagen in de dood van zondaren, maar hierin dat zij zich bekeren en dat ze zullen leven. Het geldt even sterk voor u en voor jou. God nodigt dringend dat u zich zult omkeren naar hem. Kijk, in Jeruzalem, waar die woorden klinken, het zijn mensen die naar de tempel komen en ze brengen hun offers, ze doen mee met de feesten, hun godsdienstige leven hoort er gewoon bij en toch bekeer u tot mij met heel uw hart. Scheur uw hart. Niet alleen uw kleer. Daar van binnen, daar moet dus echt iets gebeuren. Dat het hart breekt. Dat het hart gebroken raakt. Gebroken in zelfkennis, in berouw, in verlangen naar genade. De Heere vraagt om bekering met heel uw hart. Dat wil zeggen met vasten, met gewee, met rouwklacht. Daarin zie je dat het diep gaat. Besef van de diepe nood. Besef van de eigen kleinheid en ellende. Wat ik heb, dat is ontoereikend. Wat ik heb, dat is het goede niet. Ik moet het scheuren. Mijn oude hart. Scheur het. Het is niet goed. Je redt het er niet mee. Wat voor beeld krijgen we hieruit? Ook van de mensen waarvoor Joël spreekt. En ze waren niet op God zelf gericht. Het waren mensen die genoeg hadden aan zichzelf, aan deze wereld. Mensen die oppervlakkig hun eigen weg vervolgen, die verlangens buiten God de voorrang geven. Herkent vanavond iemand zichzelf? Genoeg aan jezelf. Je volgt je eigen weg. Zo doe je de Heere tekort. Hij heeft recht op het hele hart. Op het verlangen van onze ziel. Hij heeft het recht op uw volste vertrouwen. Breekt het bij u er ook aan. Beken uw schuld. Betreur je ongeloof. En keer uw hele hart naar de Heere, dat u hem om genade smeekt. Dat u bij hem hulp zoekt. Hij is uw God. Doe het ook opnieuw. Telkens wanneer je zonden worden aangewezen. Als je weer te zien krijgt hoe groot je ellende is buiten Jezus. Scheur je hart. Richt je op hem. Opnieuw op hem. We lezen in het hoofdstuk ten eerste een dringende waarschuwing. Ten tweede een motiverende hoop. In vers 12 geeft Joël een woord van God in de directe reden. Nu dan spreekt de Heere, bekeer u tot mij. Daarna is het alsof de profeet het weer oppakt. Nu dat hij over God gaat spreken. En dat Joël in vers 13 herhaalt wat God heeft gesproken en dat hij daarop nu verder gaat. Dus eerst spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En dan zegt Joël, ja, bekeer u tot de Heere, uw God, want hij. Dat is dus weer in de derde persoon. Over de Heer, hij. Je zou kunnen zeggen, zo moet het ook gaan in de dienst van het woord. Dat daar voor alles de eigen woorden van God klinken. Zo spreekt de Heere, wend u tot mij. En dat dat wordt opgepakt en dat dat verder wordt uitgewerkt. Uiteindelijk hier in Joël, het zijn woorden uit de Bijbel. Evengoed zijn het woorden van God door de Heilige Geest gegeven. Maar de Heere spreekt en de profeet brengt het bij het volk. En zo moedigt Joël ons nog extra aan. En hij noemt de Heere uw God. Er is immers toch een zekere band. Er is een zekere band vanuit het verbond. Door de Heere tot stand gebracht. Vergeet het niet. Denk er maar aan. Denk aan zijn belofte, denk aan zijn daden, aan zijn trouw. Keer naar hem terug, naar uw God, want, volgde dan. Dat is motivatie, want. En dan getuigt Joël van de Heer, van zijn God. Joël getuigt van de Heer vanuit de openbaring. Hoe God zelf zich heeft bekendgemaakt aan Mozes. Hoe God zelf zich heeft bekendgemaakt in de psalmen, hoe die van de Heere spreken. De psalmen van Israël die belijden wie hij is, want hij is genadig en barmhartig. Hij is langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Die God, hij heeft berouw over het kwaad. Kijk, zo is de Heere. Hij is een God die een mens wil redden uit zijn nood. Hij is een God die klaar staat om te helpen, die bewogen is, die genadig is, die niet direct met zijn straffen komt, maar die ook geduldig is. Een God die liever het goede geeft dan dat hij toort en straft. En dat we hem zo mogen kennen, dat hij dat keer op keer heeft bewezen, dat geeft ons hoop. Gemeente. Dat geeft hoop om bij deze God ons heil te zoeken. Met al onze schuld, met al onze schaamte. Om bij hem aan te kloppen. Ja, die liefde van God, die geeft hoop. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Dat als je tot hem komt, hij je afwijst. Kijk toch wie hij is. Wat de Bijbel over hem zegt, wat de profeet van hem zegt. Je hoeft niet bang te zijn dat hij je afwijst. Als je komt, je zonde en schuld om genade, bent u dat gaan geloven? Is dat in uw ziel gaan leven, die hoop, dat vertrouwen, terwijl je jezelf moet beschuldigen van allerlei zonden, terwijl je geestelijk een arm en blind mens voelt. Maar toch, de Heer, hij is rijk aan goedheid. Hij is geduldig, hij is barmhartig, hij is genadig. Wat houdt u tegen? Geef uw hart aan hem, want... Want deze God, de levende, de enige God, hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Waarmee hij één is. De heilige, de eeuwige. Die ook mens is geworden. God heeft zijn zoon gegeven. Jezus, de vlekkeloze. God gaf zijn zoon om te zoeken wat verloren was. En zondaren te roepen. Tot bekering. Ja. Kijk dan wat er gebeurt met de Heer Jezus. Hij werd omringd. Als we dan nog even denken aan het machtige volk van die sprinkhanen. Hoe de profeet het heeft geschilderd. Hoe die de stad bestormde. Hoe die sprinkhanen overal binnendrongen. En denk aan Jezus. We zien hem omringd. Door een bende soldaten. Door valse beschuldigingen. Hij wordt in het nauw gedreven. En ze roepen kruisig hem. Kruisig hem. En zouden we bij dat schouwspel ook niet huiveren. Ze hebben hem gegezeld. Ze hebben hem bespot. En verstoten. Hij werd aan het kruis gehangen. En het zonlicht doofde uit. Het werd een dag van duisternis. De hemel sloot zich. De aarde heeft gebeefd op die dag. Wat gebeurt daar toch op Golgotha? Wat gebeurt daar toch allemaal? Nee, zo'n dag is er niet eerder geweest. En zo'n dag zal er nooit meer zijn. Daar wordt het oordeel voltrokken. Waar de profeten van hebben gesproken. Het is een plaats van gericht. Gericht tegen de rechtvaardige, tegen hem, Gods eigen zoon, voor zijn volk in de plaats. Zie wat daar gebeurd is. Jezus. In hem vindt onze hoop vaste ankergrond. Hij is er al geweest. Jezus is er al geweest op de grote dag des Heren. En hij stond in dat vuur van Gods toorn tegen de zonde waar de profeten van gesproken hebben. En hij bracht verzoening. Hij bracht vrijspraak. Daar heeft hij alle die in hem begrepen zijn bevrijd van het gericht. Wie tot hem komt, wie Christus aanneemt. Die mag nu leven. Op zijn kosten. Die is als het ware al door het gericht heen gegaan. In Joël lezen we ten eerste een dringende waarschuwing. Maar we vinden er ook een hoop. Een hoop die motiveert tot bekering. Om je tot deze God te bekeren. Hij is een God van genade. Van geduld. Ten derde een goddelijke omkeer. Wie weet. De Heere mocht zich wenden en berouw hebben. Dat houdt de profeet ons voor in vers 14. Ja, de grote dag is nabij. Er is alarm geslagen. En toch is het niet te laat. Beleid je zonde, bekeer je tot hem. Wie weet. Wie weet zal hij berouw hebben. Dat zegt toch de Bijbel, dat zegt de schrift. Hij heeft berouw over het kwade. Kan dat wel, berouw? Past dat bij God? Nou, niet precies zoals bij mensen. bij ons. De Heer is geen mens dat hem iets berouwen zou, staat er ergens anders in de Bijbel. Het is niet dat God spijt zal hebben over wat hij heeft gezegd of gedaan, dat hij dan denkt, oh, dat heb ik verkeerd gedaan. God heeft er niet fout gedaan. God heeft geen onrecht gedaan. Maar wel dat de Heer zich kan omkeren. Dat de Heer het anders doet dan waar hij eerst mee dreigde. Dat hij, wat hij in toorn heeft gezegd, om het volk te straffen. En als er dan wordt gesmeekt om genade. Dat de Heer omdraait. Dat de Heer het onheil niet uitvoert. Maar dat hij genadig is. En dat hij vergeeft. En dat hij weer gunstig gestemd is. Zo is de Heer, onze God. En in dit berouw over het kwade is dat kwade geen, zeg maar, geen moreel kwaad. Dus iets wat zonde is of wat onrecht is. Maar het is het kwaad als straf die God zou geven. Het onheil. Dat hij daar berouw over heeft. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel. Naar de afgoderij van het gouden kalf. Wilde de Heer een totaal einde maken aan zijn volk. Een totaal wegdoen. Maar Mozes die sprong in de bres. En Mozes smeekte om genade. En staat er, de Heere had berouw over het kwaad. En hij ging toch weer verder met dat volk. Toch verder met Israël. Of bij David na de zonde van de volkstelling. En vielen, stierven er velen onder de bevolking en de pest. David bracht een brandoffer. En de Heere liet zich verbidden. De Heer had berouw over het kwaad. En wat dacht u van Nineveh op de prediking van Jona? Die stad zou ten onder gaan. Vanwege de zonde, maar koning en volk toonden berouw. En ze riepen tot God en de Heer had berouw over het gesproken kwaad. Hij luistert naar het gebed. Hij keert zich om. God die zich omkeert. Veel liever dan dat hij uw ondergang ziet, bewijst hij uw genade. Zal dat ook voor mij zijn? Kan iemand denken? De profeet is in vers 14 ook niet zo stellig. Wie weet, zal hij berouw hebben? Wie weet? Probeer het maar. Ja, je hoopt het natuurlijk, maar ja, wat moet je anders? Misschien zou kunnen, wie weet? Nou, dat is toch niet helemaal de lading van deze woorden. Het is niet dat Joël sceptisch is, alsof hij eigenlijk maar weinig verwacht, maar doet toch maar een poging. Het is ook geen pure onzekerheid, alsof je nooit zou weten wat God doet. Alsof je niet weet of hij het ook u en jou wel zal willen vergeven. Nou ja, misschien alsof je willekeurig geluk zou moeten hebben. Bij God. Nee, wat er in deze woorden ligt, dat is veel meer bescheidenheid. Wij kunnen God niet dwingen. Wij hebben geen controle wat Hij moet doen als wij ons bekeren. De Heer is God. Hij is vrijmoedig. Hij is vrijmachtig. Hij beslist. En het is gepast om dat ook te beseffen, om te beseffen hoe onverdiend zijn zegen is en dat hij geen onrecht zou doen als hij een zondaar voorbij gaat. Genade. Dat is geen conclusie uit vanzelfsprekendheid. Zeker niet, het is een gift, een vrije gift zoals de Heere het wil. En schuldbeleiden is God ook vrijlaten. In ootmoed erkennen dat je geen kant uit kunt. En wie weet, een ergens, gemeente, ergens diep van binnen, weten Gods kinderen het. Ze kennen de Heer. Weet de profeet het ook. Hij kent de Heer. En je weet wie Hij is. En daarom heb je toch echt wel hoop. Wie weet, de Heere keert zich om met zijn leger. Hij spaart het land en hij spaart de berg Sion. En hij mocht ook nog een zegen achter zich overlaten. Dat het land toch niet totaal verwoest raakt. En dat het licht weer gaat schijnen. En dat er rust komt. En dat er vrede zal zijn. En dat het land zijn opbrengst gaat geven. Hij laat het achter zich over. De Heer is wel verschenen. Die sprinkhanenplaag die ze daar hebben meegemaakt, die heeft het land wel troosteloos achtergelaten. Maar als ze zich bekeren en de Heer is genadig, dan is het toch ook weer zegen. Door de tijdelijke gerichten heen laat de Heer een zegen over. En dan kun je van alles noemen, wat de Heer dan ook weer geeft. Je kunt van alles noemen, maar het mooiste van die zegen die de Heer dan toch ook weer overlaat, dat is dan dat er offers worden gebracht aan God. Dat het weer kan. Dat daar weer iets voor is om te offeren. Want er was zo, door die sprinkhanenplaag, zo weinig meer over dat ze zelfs niets hadden om een offer te brengen. En als de Heere zegent, is toch mooi dat dat weer kan. Een spijsoffer. Van het graan, van het land, van de eerstelingen. Een drankoffer. Van de wijnoogst. En dat daarin hem de dank wordt toegebracht. En dat hem de lof wordt toegebracht. En dat hij alle eer zal ontvangen. Geef degene die hem kennen de vreugde. De vreugde voor Gods aangezicht in de dienst van de Heer. Hoe komt het zo ver dat wij daar ook zijn? Hoe komt het zo ver dat we de Heer ons leven toewijden? Dat we hem lof en dank brengen? Nou, dat is te danken aan Gods genade. Dat is eraan te danken dat hij zichzelf omkeert. En dat hij zijn liefde bewijst. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Tot ons behoud. Langs die weg zorgt God voor zijn eigen eer. En zo zullen wij komen tot de vreugde van de gemeenschap met hem. Daar gaat het toch om. In de eredienst, in de tempel. In het leven van het geloof. Dat we komen tot de vreugde van de gemeenschap met hem. Ons klaag, ons rouwgewaad, verandert hij in gejuich en in vrolijkheid. Keer u tot de Heer. En hij zal u aannemen. En daar hebben we vaste grond voor. Het staat vast. Vanwege het offer van Christus, om zijnentwil, is er een vaste en levende hoop. Amen. We gaan zingen van Psalm 86. Psalm 86, de versen 2 en 3. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heer, genadig. En ook het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, vers 2 en 3. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Grote God, Vader in de hemel, u brengen we de dank, nu we deze avond ook uw woord hebben gehoord, waarin u zelf spreekt van recht en genade, waarin u waarschuwt, waarin ons ook hoop en verwachting schenkt. U bent een wonderlijk God, heilig. En ook een God die zich omkeert om barmhartigheid te tonen, om te redden. En Heere, we bidden van u, wilt u zo ook naar ons allen omzien, dat u ons trekt, dat u ons genade schenkt, dat we steeds weer schuilen in de Heer Jezus Christus. Hij die in dat oordeel heeft gestaan, in het gericht van u, waar de hemel verduisterd raakt en de aarde beefde en de Godverlatenheid was. Wij bidden van u, wilt u om Christus wil ons dan genadig zijn, met ons gaan. Heere, dat we u ook in dankbaarheid de lof brengen, ons leven aan u wijden. Met offers van dankzegging, van vreugde, van gehoorzaamheid en van liefde voor uw dienst. Geef dat in de gemeente, versterk dat. We bidden voor al het werk dat in de gemeente gebeurt. Met kinderen en jongeren, bezoekwerk, het onderwijs uit uw woord, de bediening van de verzoening. Heere, wilt u dat zegenen, allen die daar een taak in hebben ook helpen en wijsheid geven. U bidden we voor de generale synode van de Protestantse Kerk, die deze week bijeenkomt, verschillende dingen zal vergaderen. Bidden we dat u daar ook wijsheid geeft, en de hulp van uw Heilige Geest om te zien en te besluiten, dat bijdraagt aan de opbouw van de kerk, van de gemeente, wat bevorderlijk mag zijn voor het werk in de gemeente en voor de prediking van het evangelie en voor de dienst in de gemeente en daarbuiten. Heere, geef daar uw zegen over. Dat de dingen ook in gehoorzaamheid aan u gebeuren. In gehoorzaamheid aan uw woord. Dat dat zijn kracht zal doen. En zijn vrucht mag dragen. Ontfermt u zich daarin ook over ons. Heere, ondanks alle zonden en gebreken, ook in het kerkelijk leven, aan verwereldlijking of aan doodsheid en verdeeldheid, u bidden we dat u, ondanks al deze dingen, toch uw naam verheerlijkt, door het evangelie te laten klinken en vrucht te laten dragen. Door heel ons land heen. Ja, over de grenzen heen tot aan het einde van de aarde. Blijf bij ons in deze week. Geef u hulp ook als er moeite en zorg is. Waar verdriet is, geef u troost en kracht. Als er gemis is van verliezen die zijn geleden. Als mensen zich eenzaam weten in hun leven. Wat voor omstandigheden dan ook, wilt u hen ondersteunen. Geef ook dat er oog en hulp voor elkaar mag zijn. Dat in de gemeente daar ook groei in mag zijn. Tot eer van uw grote naam. Gedenk hen die ziek zijn, waar psychische nood is. Waar moeite en spanningen zijn in het dagelijks werk. Heren, of misschien onder de jongeren, in de omgang met elkaar of op school. Geef ook daarin uw hulp. We leggen het voor u neer. We mogen dat ook met goede hoop en verwachting doen. Omdat u die God bent die zich zo openbaart als de God die luistert. Die ons genadig is. Die elke keer ook uw hulp weer biedt. U komt daarvoor de lof toe. En we bidden het in Jezus' naam. Amen. We zingen van Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. En wat er verder volgt in Psalm 30, het derde vers. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.